daarna lezen we uit Numeri 11, vers 4 tot en met vers 17 en vers 24 tot en met vers 29. Dus Numeri 11 vanaf vers 4 tot en met vers 17 en vers 24 tot en met vers 29.
En het gemene volkje dat in het midden van hem was, werd met lust bevangen. Daarom zijn vreemden ook de kinderen Israëls wederom. En zeiden, wie zal een vlees eten geven? Wij gedenken aan de vissen die wij in Egypte om niet aten. Aan de komkommers en aan de pompoenen. En aan het look en aan de ajuinen en aan de knoflook. Maar nu is onze ziel dor. Er is niet met al behalve dit man voor onze ogen. Het man nu was als korianderzaad. En zijn verve was als de verve van de medola. Het volk liep hier en daar. En verzamelde het en maalde het met molens. Of stiet het in mortieren. En zoot het in potten. En maakte daarvan koeken. En zijn smaak was als de smaak van de beste vochtigheid der olie. En wanneer de dode s'nachts op het leger nederviel, viel het man op het zilver neder. Toen hoorde Mozes het volk wenen door hun huisgezinnen. En ieder aan de deur zijn der tent. En de toorn des Heeren ontstak zeer. Ook was het kwaad in de ogen van Mozes. En Mozes zeide tot de Heere, waarom heb gij aan uw knecht kwalen gedaan? En waarom heb ik geen genade in uw ogen gevonden, dat gij de last van dit ganse volk op mij legt? Heb ik dan al dit volk ontvangen? Heb ik het gebaard, dat gij tot mij zult zeggen, draag het in uw schoot, gelijk als een voedstervader een zuigeling draagt, tot dat land, het welk gij een vader gezworen hebt? Van waar zou ik het vlees hebben om al dit volk te geven? Want ze wenen tegen mij, zeggende, geef ons vlees, dat we heten. Ik alleen kan al dit volk niet dragen, want het is mij te zwaar. En indien gij al zo aan mij doet, dood mij toch slechts. Indien ik genade in uw ogen gevonden heb, en laat mij mijn ongeluk niet aanzien. En de Heere zeide tot Mozes, verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, de welke gij weet dat zij de oudsten des volks en de salsambtlieden zijn. En gij zult hen brengen voor de tent der samenkomst, en zij zullen zich daar bij u stellen. En zo zal ik afkomen en met u al daar spreken. En van de geest die op u is, zal ik afzonderen en op hen leggen. En zij zullen met u de last van het volk dragen, omdat gij dien alleen niet draagt. En Mozes ging uit en sprak de woorden des Heeren tot het volk. En verzamelde 70 mannen uit de oosten des volks en stelde hen rondom de tent. Toen kwam de Heere af in de wolk en sprak tot hen. En afzonderende van de geest die op hen was, legde hem op de 70 mannen, die oudsten. En het geschiedde, als de geest op hen rustte, dat ze profeteerden, maar daarna niet meer. Maar twee mannen waren in het leger overgebleven. De ene naam was Eldad en de andere naam Medad. En die geest rustte op hen, want ze waren onder de aangeschrevenen, hoewel zij tot de tent niet uitgegaan waren. En zij profeteerden in het leger. Toen liep een jongen heen en boodschap aan Mozes en zeide, Eldad en Medad profeteren in het leger. En Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgelezen jongelingen, antwoordde en zeide, mijn heer Mozes, verbied hen. Doch Mozes zei tot hen, zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen gaven.
Vanmorgen opnieuw een tweetal. De tekst voor de preek vindt u in Numeri 11, vers 26. Maar twee mannen waren in het leger overgebleven. De ene naam was Eldad en de andere naam Medad. En die geest rustte op hen, want ze waren onder de aangeschreven, hoewel ze tot de tent niet uitgegaan waren. En ze profeteerden in het leger, in het legerkamp. Gemeente, jongens en meisjes, spelen jullie wel eens mee met een quiz? Een Bijbelse quiz, misschien doe je dat wel eens op de zondagschool. Er worden allerlei vragen gesteld over de Bijbel en als jij het antwoord weet of als jouw groepje de meeste goede antwoorden geeft, dan heeft je groepje gewonnen. Ik heb vanmorgen eigenlijk ook een soort quizvraag voor je. Kunnen jullie twee profeten opnoemen in de Bijbel die samen hebben opgetrokken. Nou, aan wie denk je? Misschien denk je wel aan Elia en Elisa. Misschien zeg je ook wel Eldad en Medad. En over die laatste twee gaat het vanmorgen. Eldad en Medad, twee profeten. Wat doen ze dan precies? En wat heeft dat met Pinksteren te maken? Daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is twee profeten. Twee profeten. We letten op wat ze horen. Op wat ze doen. En op wat ze losmaken. Dus wat ze horen, wat ze doen en wat ze losmaken. Wie zijn Eldad en Medad? Dat zijn twee Israëlieten die met het volk op weg zijn naar Kanaan. Uit welke stam komen ze? Dat weten we niet. Zijn het broers van elkaar? Of zijn het vrienden van elkaar? Nou ja, omdat hun namen vaak samen genomen worden, denken sommige Joodse uitleggers dat ze familie van elkaar zijn geweest of vrienden van elkaar zijn geweest. Of dat zo is, dat weten we niet. Wat we wel weten is dat ze een mooie, betekenisvolle naam dragen. Medad, dat betekent geliefd, bemind. En Eldad, daar zit het woordje El in, hè, dat betekent God, door God geliefd. En wat we ook weten is dat ze een goede naam hebben. Bij anderen, bij Mozes. Want Mozes krijgt de opdracht in vers 16 om 70 mannen aan te wijzen uit de oudsten. Dus al voordat Mozes leider was, waren er al oudsten. Mannen die recht spraken in Israël, voor de Israëlieten. Die betrokken waren bij belangrijke beslissingen. Het gaat om mannen die leiding kunnen geven. Mannen met een goede naam. En Eldad en Medad zijn twee van die mannen. Waar komen we Eldad en Medad tegen? In de woestijn. Dat is precies waar het over gaat in het boekje Numeri. In het Hebreeuws staat er eigenlijk als titel van onze Bijbelboekje Bemidbar, dat betekent in de woestijn. En dat is precies waar het in het boekje Numeri over gaat. Het gaat over het volk dat in de woestijn is, door de woestijn gaat, op weg naar het beloofde land. Waar zijn Eldad en Medad? In de woestijn. Bij hun tent, in het tentenkamp. Wat horen ze? Waar hebben anderen het over? Wat klinkt er in hun oren? Gemopper. Er wordt overal om hen heen gemopperd, geklaagd, gejammerd. Je komt een paar keer het woord wenen tegen in Numeri 11, hè? In vers 4 en in vers 10 en in vers 13 en in vers 18 en in vers 20... Ze zijn aan het wenen en dat betekent dan hier, ze zijn aan het, ja, op Urk zeggen we dan misschien wel, ze zijn aan het janken. Ze zijn aan het zeuren. Waarover? Over het eten. Elke dag staat hetzelfde op het menu. Dat was gisteren zo en vandaag en dat zal morgen weer zo zijn. En het volk is het zat en ze roepen en ze schreeuwen, wij willen vlees. Hoor je dat? Want dat is wel heel andere taal dan ze eerst riepen. Nog niet eens zo heel lang geleden riepen ze in koor toen ze daar stonden onder aan de berg Sinaï. Wij zullen de Heere dienen. We zullen hem lief hebben. Maar nu zijn ze boos. Boos op Mozes. Het volk roept Mozes op het matje. Doe eens iets, jij bent onze leider. En jij hebt ons hier in de woestijn gebracht. En jij bent hier verantwoordelijk voor. En ze slingeren Mozes allerlei verwijten in zijn gezicht. Waarom heb je ons uit Egypte gehaald? Wij willen terug naar Egypte. Daar hadden we tenminste lekker te eten. Daar konden we vissen vangen in de Nijl en die vissen opeten. En dan groeide langs die vruchtbare strook van de Nijl komkommers. Daar hadden we watermeloenen. Dan hadden we ui en knoflook tot onze beschikking. We willen terug naar Egypte. Het volk is boos op Mozes. Ten diepste is het volk boos op God. Ze klagen God aan. En weet je waar dat geklaag begonnen is? Daar zijn de meelopers mee begonnen. In vers 4 worden ze aangeduid als het gemene volkje, het algemene volk. Een andere vertaling heeft het over het samenraapsel van vreemdelingen. Want kijk, toen Israël uit Egypte trok, toen gingen er ook vreemdelingen mee met het volk Israël. Niet Joden. Waarom zijn ze meegegaan? Dachten ze voorspoed te krijgen? Een onbezorgde, heerlijke toekomst, maar viel dat toch al schokkend door de woestijn flink tegen? Het gemopper, het geklaag, het gezeur begint bij de meelopers. Maar hun geklaag is als een vonkje in een kruidvat. En de vonk wordt heel snel een uitslaande brand. Er gaat een golf van revolutie door het kamp van Israël. En iedereen lijkt erdoor meegenomen te worden, want geklaag werkt vaak aanstekelijk. En in elke tent, vers 10, klinkt het: wij willen vlees. En wij willen terug naar Egypte. Wat gebeurt hier? God wordt uitgedaagd. Ze doen God tekort, die hen uit Egypte bevrijd had. Met hun roep: wij willen vlees, wij willen terug naar Egypte, doen ze de machtige daad van God teniet. Ze zeggen: had ons maar in Egypte gelaten. Uw bevrijding toen en uw zorg voor ons nu, het stelt niks voor. Wat doet dit met Eldad en Medad? Dat weten we niet. Wat doet dit met Mozes? Heel veel. Mozes is moedeloos. Hij ziet het niet meer zitten om die 600.000 Israëlieten naar Kanaan te brengen. Hij is niet opgewassen tegen dat boze, koppige volk. Mozes is op. Hij klaagt ook. Hij richt zich tot God in vers 11 tot en met vers 15. En wat hij zegt tegen God, dat klinkt ruw en hard. Wat doet u me aan, zegt hij tegen God. Heb ik het volk soms gebaard? Nee toch? Nou, zorgt u er dan voor en laat mij dan niet de moeder zijn die voor het volk moet zorgen. Dood mij maar, zegt hij zelfs. Ik kan de last niet alleen dragen, het is mij te zwaar. Hoe reageert God hierop? Er is dat mopperende, opstandige, boze, klagende volk. En er is daar die moedeloze, uitgebluste Mozes. Wat doet dit met God? Heel veel. En de Heere komt in actie. Hij gaat zijn volk straffen. Want het volk zondigt niet goedkoop. Ze krijgen vlees, maar het zal een neus uitkomen. Maar eerst gaat hij het opnemen van Mozes. En hoe doet hij dat? Dat doet hij door 70 helpers aan Mozes te geven. Zij zullen Mozes ontlasten, zodat hij de verantwoordelijkheid en de last voor het volk niet alleen hoeft te dragen. Mozes moet 70 mannen aanschrijven, een brief schrijven, vers 26. En op die lijst staan dan 70 oudsten, 70 beambten. Dat zijn mannen die aanzien onder het volk hebben, die bekwaam zijn om leiding te geven. En onder die 70 zijn Eldad en Medad. Wat staat er in die brief van Mozes? Dat ze zich moeten melden bij de tabernakel. Daar zullen ze iets van God krijgen. Ze zullen een deel ontvangen van de geest die op Mozes is, van de Heilige Geest die aan Mozes gegeven is, zodat zij kunnen gaan doen wat ze moeten doen. Vers 25. Kijk, op Mozes rust de geest, de Heilige Geest van God. En daardoor heeft hij de kracht en de wijsheid om het volk te leiden. Maar Mozes is zo moedeloos. En wat doet de Heere? Hij gaat aan die 70 ook zijn geest geven. Zij ontvangen een deel van de geest van Mozes, van de Heilige Geest die Mozes heeft ontvangen. En zo worden ze toegerust en aangesteld om Mozes te helpen. Ja, zeg je, wat moet ik me daarbij voorstellen? Die 70 krijgen een deel van de geest van Mozes. Wordt er dan bij Mozes iets weggenomen en wordt dat dan vervolgens onder die 70 verdeeld? Kun je dat, jongens en meisjes, vergelijken met iemand die een emmer water heeft? Nou, de emmer zit vol, maar dan staan er ook 70 emmers omheen. En dan ga je uit die ene volle emmer wat water halen en je doet wat in emmer nummer 1 en dan in emmer nummer 2 en dan in emmer nummer 3. Ja, dan begrijp je dat die emmer, die oorspronkelijke emmer die vol zat, steeds minder vol raakt met water. Is dat zo met Mozes? Gaat de Heere iets van Mozes nemen en gaat hij dat dan verdelen onder de 70? En betekent dat dan dat Mozes nu minder van de Heilige Geest overhoudt? Nee, zo niet. Er is een Joodse geleerde, een rabbi uit de middeleeuwen, Rabbi Rashi, die een ander voorbeeld gebruikt, het voorbeeld van een kaars. Je hebt een kaars en die is aangestoken. En je ziet een prachtig vlammetje. Wat gebeurt er met die kaars, met dat vlammetje, als je met die kaars andere kaarsen gaat aansteken? Ja, dan blijft die kaars branden. En de kaarsen die niet branden, die gaan branden. Dus je houdt dat vlammetje van die ene kaars bij de andere kaarsen, bij die andere lonten, en ze gaan allemaal branden, terwijl het vuur, het vlammetje van jouw kaars, niks minder wordt. Nou, zo is het hier ook. 70 mannen krijgen van de Heilige Geest die op Mozes rust. Maar de werking van de Heilige Geest in Mozes wordt daardoor niet minder. Ja, zeg je, mooi allemaal. Nou ja, waarom doet God dit? Hij wil het volk laten zien wie hij is. Het is Gods genadige reactie op de ongenadige reactie van het volk. Het laat ons zien wie God is. Wij willen vlees, riep het volk. En die roep laat maar niet zien dat ze vlees willen, maar dat ze vlees zijn. Vleeselijk. En je weet wel wat Paulus daarover schrijft, toch? Het bedenken van het vlees, van jou zondige mens, als je daardoor laat lijden, dat is vijandschap tegen God. En hoe beantwoordt God die vijandschap? Met het geven van zijn geest. En dat zie ik niet alleen hier gebeuren. Ik zie dat eeuwen later ook in Jeruzalem gebeuren, waar er heel hard wordt geroepen en geschreeuwd. Wij willen Jezus naar het kruis. En God geeft even later als reactie daarop zijn geest. Het wordt Pinksteren. Dan word je daar vanmorgen niet heel klein onder. En word je er ook niet heel erg door bemoedigd. Heb je gehoord wat het volk riep? En heb je door dat je zelf vleeselijk bent verkocht onder de zonde, zoals Paulus dat zegt? En dat in plaats van dat je God eert, zo vaak hem onteert. En dat je lang niet altijd van blijdschap huppelt. Maar dat je soms zo aan het klagen bent. Ook op God. Is het dan geen geweldig wonder dat de Heere met ons verder wil? Kijk, de Heere die neemt het hier op in nummer 11 voor Mozes. Hij wil verder met het volk. Maar de Heere wil ook verder met mij en met u, met ons. De Heilige Geest die werkt daar in dat tentenkamp. De Heilige Geest die werkt op het tempelplein in Jeruzalem. De Heilige Geest werkt ook vanmorgen hier op Urk. Is dat niet bemoedigend? En verootmoedigend tegelijk. Waar hebben we dat aan verdiend? Hoe reageren Eldad en Medad hierop? Ja, ze hebben gehoord wat het volk heeft geroepen. En ze hebben gehoord wat Gods reactie daarop is. In vers 24 lees je dat Mozes het volk inlicht en duidelijk maakt dat God hem 70 helpers gaat geven. En Eldad en Medad zijn twee van die 70. En ze krijgen die brief overhandigd. Kom naar de tabernakel toe. Wat doen ze? Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, wat ze doen. Nou, ik tel 68 mannen bij de tabernakel. Er ontbreken er twee. Eldad en Medad zijn niet opkomen daar. Waarom is dat? Wat is de reden daarvoor? Willen ze niet? Of zijn ze verhinderd op het laatste moment misschien? Of durven ze niet? In de Joodse traditie wordt dat vooral benadrukt. Heel veel Joden zeggen, Joodse uitleggers, zeggen ja, ze durfden niet die twee. Ze voelden zich heel nederig en ze voelden zich, zeg maar, onwaardig. En daarom zijn ze niet naar de tabernakel gegaan. Nou ja, of dat zo is, dat blijft een vraag. Want in de Bijbel vinden we geen antwoord op de vraag waarom die twee niet bij die 68 zijn. Wat we wel meekrijgen is dat, ondanks dat ze niet bij die 68 zijn, wel de Heilige Geest ontvangen. Net als de 68 die profeteren bij de tabernakel. Ja, zeg je, profeteren, wat is dat precies? Wat doen die twee Eldad en Medad? Nou, profeteren is het woord van God spreken. Profeteren, dat is de boodschap van God doorgeven en goed en groot spreken van God. Profeteren, dat is de werken van God, de grote daden van God centraal stellen. En wie dat doet, wie profeteert, die kijkt twee kanten op. Net zoals jij dat misschien wel deed afgelopen week. Misschien zit je in groep 7, had je het verkeersexamen. Ik zag van de week heel wat mensen op een stoel zitten, op kruispunten en zo, met een hesje aan. En kinderen op de fiets met een hesje aan. Weet jij, misschien had jij wel verkeersexamen. Dan moet je heel goed kijken. Als je afslaat, dan kijk je goed naar links of je kijkt goed naar rechts. En je geeft ook de richting aan. Met je arm, met je vinger. Je wijst de richting aan die je uitgaat. Nou, dat is eigenlijk ook wat een profeet doet. Iemand die profeteert, die kijkt naar achteren en die kijkt naar voren. En die wijst dingen aan. Je kijkt naar achteren, naar het verleden, naar wat God heeft gedaan. En dan is er heel wat aan te wijzen. Hebben Eldad en Medad gewezen op de Heere die zijn volk bevrijden uit dat concentratiekamp Egypte? Zou zomaar kunnen. Hebben ze gezegd, de Heer heeft ons door de Rode Zee geleid. Droogvoets. En hij bracht ons onder bij de berg Sinaï. En hij verklaarde zijn liefde ons. En hij liet zien wie die voor ons wil zijn. Hebben ze zo achterom gekeken? En hebben ze toen vooruit gekeken? Ja, want een profeet kijkt vooruit. Waarom? Nou, juist omdat God bevrijdde en leidde en zijn liefde gaf en verklaarde aan zijn volk, kun je ook vooruitkijken. Is de toekomst. Heeft dit tweetal toen het beloofde land aangewezen? We zijn op weg naar Kanaan, het beloofde land. Dat heeft de Heere toch beloofd aan ons te zullen geven. Die belofte van God blijft staan. En die belofte van God roept ons op om God te gehoorzamen, om hem lief te hebben, om hem te vertrouwen, om goed van hem te spreken, om hem te volgen. Kijk, bij dat terugkijken en vooruitkijken van een profeet wordt de zonde ook vaak heel concreet aangewezen en blootgelegd en ontmaskerd. Want juist in de confrontatie met de grote goede God zie je ook weer zo je eigen kleinheid en zondigheid. Dus wat doen Eldad en Medad? Ze profeteren. Onder leiding van de Heilige Geest geven ze woorden van God door. Kijken ze terug, kijken ze vooruit, geven ze hoge op van God en roepen ze op tot gehoorzaamheid aan God. Heb je door wat er gebeurt? Er klinkt haakse taal. Taal die haak staat op het geklaag en het gejammer en de geesteloze woorden van het volk. Er klinkt liefdestaal, taal naar het hart van God. Taal die door de Heilige Geest op de lippen wordt gelegd van Eldad en Medad. Tegenover dat jeremiëren, dat is een ander woord voor klagen. Tegenover dat jeremiëren zet God het profeteren. Waar klinkt die taal? Bij de tabernakel uit de mond van 68 man. Maar die klinkt ook tussen de tenten van anderen in. In het tentenkamp uit de mond van Eldad en Medad. Ze profeteren thuis. Bij het volk. Het verbondsvolk van God. Maar ook bij dat samenraapsel. Bij die vreemdelingen. En dat is een bewijs. Dat zij aan het profeteren zijn, dat is een bewijs dat God hen heeft aangesteld. Om Mozes te helpen. In zijn leidinggevende functie. En het is direct ook een correctie. Op dat gedrag en geklaag van het volk. Is wat Eldad en Medad doen makkelijk? Nou ja, het is maar hoe je het bekijkt. Kijk, je kunt misschien zeggen, ja, die 68 daar bij de tabernakel, die hebben het net even wat makkelijker, want ze zijn met een grotere groep, met gelijkgezinden, en ze zijn bij de tabernakel. Dat is redelijk veilig. En Eldad en Medad, die staan dan toch maar tussen die tenten in, hè, van de Israëlieten. En je kunt je voorstellen, daar is toch wel een gespannen sfeer. En goed, ze staan er niet alleen, ze zijn samen, maar toch zijn ze misschien boos aangekeken. Verbaasd. En dat iedereen niet blij is met hen, dat blijkt zo meteen wel. Dus is wat Eldad en Medad doen makkelijk? Oh ja, het is maar hoe je het bekijkt. Want wat ze doen gaat eigenlijk vanzelf. Omdat de Heilige Geest hen leidt en hen de woorden op de lippen legt. Als de Heilige Geest je aanraakt, over je komt, in je werkt, dan ga je profeteren. Dan heb je het over de grote werken van God. Daar kun je niet over zwijgen. Je denkt groot over God en je spreekt groot over God. En dan zijn we bij Pinksteren. Want hier in nummer 11 zie ik een voorspel van wat in Handelingen 2 in het groot gebeurt. Petrus, geleid door de Heilige Geest, is aan het profeteren geslagen. Hij heeft het over de grote werken van God in de Heer Jezus Christus. Hij kan niet zwijgen. Profeet Petrus. Die doet zijn mond open. En hij kijkt naar achteren, naar wat er gebeurd is. En hij kijkt vooruit naar wat gebeuren zal. En hij wijst allerlei dingen aan. En zo, hè, door zijn woorden heen, wordt de zondaar op het allerdiepst vernederd en de Heer Jezus op het allerhoogst verheerlijkt. In Jeruzalem wordt er geprofeteerd. Om het zo even te zeggen, er wordt geprofeteerd bij de tabernakel, hè, de tempel. Maar daarna verspreidt het evangelie zich. En zie ik allerlei profeten zich tussen de tenten van het gewone volk begeven in hun eigen omgeving. En dan gaan ze, hoor, van plek tot plek. In de oren van Joden klinkt het evangelie, maar ook in de oren van vreemdelingen klinkt het heilige evangelie. En ik? En jij? Ben jij een Eldad? Een Medad? Ben je dat omdat de Heilige Geest je leeg maakte van jezelf? En je bij de hand nam en aan de Heer Jezus verbond? Leerde je af en leert de Heilige Geest je steeds weer opnieuw af om te steunen op jezelf, op jouw prestatie, op uw gerechtigheden? Ben jij een Eldad? Een Medad? Ik bedoel, Zing je niet alleen maar bij de tent van God, in Gods huis uit volle borst. Gelooft zij God met diepst ontzag. Maar zing je het ook tussen de tenten. In het tentenkamp. Bij de mensen in je omgeving. Het klopt, je hebt gelijk, in jezelf ben je zwak. Zondig. Niet geschikt. Kwetsbaar. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Je mag je laten leiden door de Heilige Geest. En dan vallen alle bezwaren weg. Dan moet je vertellen hoe goed de Heere is voor een slecht mens. De Heilige Geest maakt je tot profeet. Je bent een profeet, een eldat, een medat. Als je in je eigen tent, in je gezin, spreekt over de Heere en zijn woord. En je kind, je kinderen, het woord van God al lezend, al zingend inscherpt. Je bent een profeet als je op een geboortekaartje vermeldt dat je jullie kindje uit Gods hand ontving. De grote schepper, de levende God. Dat kaartje komt ook in handen van die onchristelijke collega. Van die ongelovige buurvrouw. Je bent profeet als je te midden van heel veel goddeloosheid en geklaag en zorg en tegenslag niet klaagt, maar draagt. En ondanks alles je vertrouwen stelt op de Heere. En daarvan getuigt. Je bent profeet als je bij de mensen om je heen, in de pauze bij het koffiezetapparaat, je collega ontmoet, je medestudent. En iets vertelt over de grote werken van God in de Heere Jezus Christus en wie de Heere Jezus voor jou is. En natuurlijk, het is veel makkelijker om in de koffiepauze over de grote werken van mensen te vertellen. En het hebben over de prestaties van die bekende darter, Luke Littler. Of over de prestaties van dat ene elftal, hè, Arsenal, dat kampioen werd in Engeland afgelopen week. Het is veel makkelijker om het te hebben over jouw bedrijf wat zo goed loopt. Of over je kleinkind waar je zo blij mee bent. Maar waarom zou je niet met een ander delen, face-to-face, of via social media, welke bijbeltekst je afgelopen week aansprak? Waarom zou je je schamen om op te komen voor de naam en de eer van God? Looft zere naam met hart en mond. Vermeld zijn heil op het wereld rond. Eldat en medat profeteren. En wat maakt dat profeteren van eldat en medat dan los? Onze laatste gedachte. Wat ze losmaken. Ah, er komt een jongen aangerend. Mozes, klopt het dat je twee mannen mist? Weet je wie het zijn? Ik weet het hoor. Het zijn Eldad en Medad. Zij zijn absent. Deze jongen vertrouwt het niet. Of misschien zijn ouders vertrouwen het niet. Of zijn familie vertrouwt het niet. En heeft hem erop uitgestuurd. Ga het zeggen tegen Mozes. En deze jongen rent naar Mozes om het te melden. Wat er gebeurt. En Jozua, die bij Mozes staat, die reageert direct. Hij wacht niet eens de reactie van Mozes af. Nee, hij klapt er zo in één keer in. Leg die twee het zwijgen op. Belet het hen. Geef ze een zwijgverbod. Waarom reageert Jozua zo scherp? Is hij geschrokken? Dat deze twee in het kamp zijn gebleven en dus ongehoorzaam zijn. Als het gaat om die opdracht van Mozes om naar de tabernakel te komen. Is Jozua bang dat Eldad en Medad het gezag, het leiderschap van Mozes ondermijnen? En weet hij, maar dat kan wel eens hele nare gevolgen hebben. Er is een midrash, een Joodse uitleg, die vertelt dat Eldad en Medad ook dit geprofeteerd zouden hebben. Dat ze gezegd zouden hebben, ja, Mozes die gaat binnenkort sterven en Jozua wordt zijn opvolger. Reageert Jozua daarom zo scherp? Alsof Mozes vervangbaar zou zijn. In ieder geval, Jozua die ijvert voor Mozes. Dat zegt Mozes ook, hè, in vers 29. Jozua, waarom ijver je zo voor mij? In ieder geval deze jongen die eraan komt rennen. En Jozua, ze trappen direct op de rem. Als ze Eldad en Medad aan het werk zien. En wanneer trap je op de rem, jongens en meisjes? Wanneer trapt je vader op de rem in de auto? Ja, als er een stoplicht op rood staat. Wanneer rem jij met je fiets? Als je een kruispunt overgaat, ja, omdat er anders ongelukken komen. Je moet wel goed kijken en stilstaan soms. Nou, in het tentenkamp zijn er twee aan het profiteren, hè? Eldad en Medad. Maar er zijn er ook twee, die jongen en Jozua, die direct op de rem trappen, omdat ze denken, dit gaat niet goed. Is dat terecht, dat ze op de rem trappen? Of wordt door hen de situatie verkeerd getaxeerd? Doen ze de Heilige Geest tekort? Ja, want Jozua gaat tegen Gods wil in. En Mozes heeft dat door. Mozes beseft, als God niet zou willen dat die twee aan het profeteren zijn, dan had hij dat wel voorkomen. Eldad en Medad profeteren, omdat God hen laat profeteren. En hen hun geest en zijn geest heeft gegeven. En ook ja, daar midden in het kamp waait de geest. Want hij weet, hij waait waarheen hij wil. En wat doet Mozes? Hij wijst de reactie van Jozua af. En hij maakt duidelijk, Jozua, het zijn er niet twee te veel, maar 599.930 te weinig. Ik zou wel willen dat iedereen, hè, het hele volk aan het profeteren is, goed en groot van God zou spreken. Ik verlang dat iedereen een Eldad en een Medad is. Weet je waar ik aan moest denken? Aan een oud zeilschip. Heb je dat zo voor je, hè? Zeg maar een VOC-schip uit de 17e eeuw die samen met andere schepen op weg ging om allerlei spulletjes op te halen. Hoe kwamen ze vooruit? Ja, door de wind. Want het schip had geen motor. Maar als het nou windstil was, de wind ging liggen, ja, dan hadden ze een probleem. Daar kwamen ze niet vooruit. En dan kwamen ze, als dat zo zou blijven, niet op hun bestemming aan. Nou, Mozes, die verlangt dat heel het volk vooruit zal gaan. De goede kant op zal gaan. De kant van God zal opgaan, zodat ze op hun bestemming aankomen. Waar Jozua de boel afrent, roept Mozes als een kapitein op de vloot van Israël, hijs de zeilen. Laat de wind waaien. En je weet, hè, wind is in het Hebreeuws precies hetzelfde woordje als geest. Laat de geest zijn werk doen. Laat Eldad en Medad profeteren. En ik hoop dat heel Israël mee gaat doen. Zie je wat er gebeurt? Eldad en Medad die profeteren in het kamp. En dat maakt wat los bij die jongen, bij Jozua, maar ook bij Mozes. Nou zeg eens, wat maakt Eldad en Medad bij jou los? Wat doe je als anderen goed spreken over God? Hoor je dat onverschillig aan? Wat doe je als je iemand van jouw leeftijd voorin zag staan de afgelopen periode, die het ja-woord gaf aan God? Denk je dan, oh, het zal wel? Of ben je kritisch? Trap je op de rem? Ja, zij profiteren wel, maar ja, zo makkelijk gaat dat toch niet. En of verlang je naar meer van de geest? Zie je daar naar uit? Zie je er naar uit dat er meer Eldads en Medads komen in het tentenkamp, die in het gewone dagelijkse leven met God leven en goed van hem spreken? En bid je daarom en zeg je, verwarm zoveel anderen door het zonlicht van vrije genade. Wilt u met de kracht van uw geest, o Heilige Geest, harde harten zacht maken, ontvankelijk maken voor u en voor uw woord. En breng de gemeente diep onder de indruk van de heiligheid van God. En wilt u onze ogen en de ogen van anderen richten op de Heer Jezus Christus. En wilt u, Heilige Geest, het leven vormen en kneden, vat tot uw eer. Wilt u uw weg bekendmaken, stort van uw geest uit. Och, of al het volk des Heren profeet zou zijn. Niemand uitgezonderd. Ja, zeg je, daar kun je wel naar verlangen. En daar kun je wel naar uitzien. Maar waar is dat verlangen en dat uitzien dan op gebaseerd? Nou, dan neem ik je even verder de Bijbel in. Dan moet je doorbladeren naar het Bijbelboekje Joël. De profeet Joël heeft gezegd, er komt een dag hoor, er komt een dag. Dat zoveel mensen gaan profeteren, jongeren en ouderen. En dan moet je nog even verder doorbladeren. Naar Handelingen 2. Dan zie je de vervulling. Dan zie je het gebeuren. Op die eerste Pinksterdag zijn er allemaal eldats en medats te horen. In Jeruzalem. En dat is waar hoor, je hebt gelijk. De omgeving is anders. In Numeri 11 zitten we midden in de woestijn. In Handelingen 2 zit je midden in de stad. In Jeruzalem. In Numeri 11 zit je in een tentenkamp. In Handelingen 2 sta je op het tempelplein. Maar bij alle verschillen is er een grote overeenkomst. In Jeruzalem klinken er, net als in het tentenkamp van Israël, woorden die God tekort doen. Die hem pijn doen. Er klinken spottende stemmen. God wordt gekleineerd. En dan komt daar de Heilige Geest. En dan wordt daar andere taal tegenover gezet. En wordt geprofeteerd niet maar door 2, niet maar door 70, maar door veel meer. En kijk wat er dan gebeurt daarna, op zoveel plaatsen in de wereld. Ondanks vervolging. Ondanks dat er mensen zijn die heel hard op de rem willen trappen. Ondanks verzet. Ondanks de pogingen van de boze om de mond te snoeren van allerlei profeten. Wint de Heilige Geest steeds meer zondige mensen in voor Jezus. En laat hij hen profeteren, goed en groot spreken van de Heer Jezus. Nou, als je dat nou even op je in laat werken. Wat maakt dat dan bij jou los? Zou je dan niet heel veel verwachten van de grote God? Loopt u tegen uw eigen harde hart aan? Besef je dat het anders moet? Verlang je daar ook ten diepste naar, maar weet je niet hoe? Het lukt je niet. Of stuit het je tegen de borst om je over te geven aan God? Zeg je, ja, het zou eigenlijk wel anders moeten hoor in mijn leven. Maar ja, ik weet het, het lukt me ook niet. Of is het liefdesvuur naar God toe ingezakt? En is het leven met God om wat voor reden dan ook door en doods geworden? Zou je graag je kind willen bekeren? Maar lukt het je niet? Heb je al zo lang geprobeerd op huisbezoek om een opening te krijgen, een echt goed geestelijk gesprek, maar loop je tegen een muur op, lijkt er niks te veranderen? Loop je tegen een stuk onverschilligheid aan, geesteloosheid? Wordt er wel gepraat, maar vooral geklaagd of is de kritiek op anderen? En je zegt het verandert maar niet, het is hopeloos. Wacht. Wacht, het is Pinksteren geworden. De Heilige Geest is uitgestort. Het is niet hopeloos. Voor u niet, voor je kind niet, voor geen enkel gemeentelid, voor geen enkel mens. God gaat door met zijn werk. En wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. De geloofsbelijdenis van Nicea zegt zo mooi. De Heilige Geest is Here. En Hij maakt levend. En daarom is er hoop. Hoop voor de kerk. Hoop voor je gezin. hoop voor de gemeente, hoop voor ons dorp, hoop voor de wereld. Want Gods geest verandert mensen. En soms zie je er iets van, hè, dat de Heilige Geest werkt in het hart van een jongere. En je zegt, hè, dat had ik nou echt nooit gedacht. Maar hij is aan bidden geslagen. Nou ja, wat er nou toch gebeurt, ik weet het niet. Maar mijn jongen grijpt naar de Bijbel. Of die ouderen. Die gaat hongerig met aandacht luisteren naar het woord van God. Aan wie is dat te danken? Aan Gods geest. Niets en niemand houdt zijn werk tegen. Ja, je kunt grenzen dicht timmeren. En je kunt christelijke internetsites blokkeren. En je kunt net als de president in China de godsdienstvrijheid voor Chinezen beperken en ook voor toeristen, voor buitenlanders. Maar dacht je dat die man Gods werk kon tegenhouden? Dat kan niemand. Dat kan geen enkele wereldleider. En Gods geest kan zelfs ook die wereldleider door de krachtige werking van de Heilige Geest omver blazen. Voor de Heilige Geest zijn er geen belemmeringen en daarom sla je oog omhoog. Als teken dat je veel verwachting hebt van de grote God. En als je hem niet kent, bekeer je dan. Dat je zult leven, buig je knieën. Beleid je schuld. En als je de Heer lief hebt gekregen, ja, dan heb je ook iets om naar uit te zien. Want straks komt dat moment, hè, dat heel Gods volk, jong en oud, eenparig zal profeteren, goed en groot zal spreken van God. Het zullen er maar niet 2 zijn, het zullen er maar niet 70 zijn. Het zal een menigte zijn, een schare die niemand tellen kan. Er zal er niet eentje ontbreken. Wat zal dat een heerlijk moment zijn voor Gods volk. Wat zal dat een heerlijk moment zijn voor God zelf. Dan zal hij met al zijn onderdanen blij zijn. En dan zullen al zijn onderdanen blij zijn met hem. Men ziet wel haast, wie weet hoe spoedig. Een grote schaar. Met klanken van de blijdste maar, de blijdste boodschap. Vervullen berg en velden. Amen.